Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Onze dominee vanochtend is onze allerwel bekend dominee Leijzen. De organist is de heer Piet Verwer. In deze dienst willen we graag het heilig avondmaal met u vieren. En ik wens u een gezegende dienst toe. En wij willen graag aanvangen met liedboek nummer 170, de versen 1 en 2. Dank u wel.
Gemeente, fijn dat het zondag is, dat wij voor Gods troon mogen komen, ja zelfs aan zijn tafel, en dat we mogen beginnen met het lied van de intocht uit Psalm 34, vers 1 en 2.
Thank you.
Goedemorgen gemeente. Laten wij samen in stilte, in ons stille gebed, deze dienst aan de Heer opdragen. En mogen wij dan belijden dat onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten en laten we zingen op Psalm 34, vers 3 en 4. Keer terug tot de oorsprong om je leven goed te leren kennen. Keer terug tot de oorsprong van de kerkdienst, waar het bij God vandaan komt, namelijk uit de hemel, om met eerbied hier voor hem te zijn. En willen we dan na deze schriftlezing met elkaar zingen van Psalm 36, vers 1. Mozes riep Israël samen en zei tot hen: Hoor Israël, de inzettingen en verordeningen die ik u heden doe horen, opdat gij ze naastig onderhoudt. De motivering voor de kerkdienst. De Heer onze God heeft een verbond gesloten, niet met onze vaderen, maar met ons, zoals wij hier heden allen leven. En van aangezicht tot aangezicht heeft hij toen met ons gesproken op de berg, uit het midden van het vuur. En ik stond in die tijd tussen de Heer en u in, om het woord des Heeren mede te delen, want gij vreesde voor het vuur, en gij kwam zelf de berg niet op. En hij zeide: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, dat betekent ook loslaten, die mij haten, die mij loslaten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en dus mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij dien heiligt, apart stelt betekent dat, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overig vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult gedenken dat gij dienstknecht in het land Egypte geweest zijt. En dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en met uitgestrekte arm. En daarom heeft de Heer uw God geboden om de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Gij zult uw zinnen niet zetten op uw naastes huis, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En deze woorden, dat is dus het eerste begin, heeft de Heere tot uw hele gemeente gesproken op de berg, uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid, met luider stem. En hij voegde daaraan niets toe. Hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf ze mij. En toen gij nu de stem hoorde uit het midden van de duisternis, terwijl de berg stond in een brand van vuur, naderde gij tot mij, al de hoofden van uw stammen en van uw oudsten. En gij zeide: zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond, en zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur. En op deze dag hebben wij gezien dat God spreekt met een mens, en dat deze dan toch in leven blijft. Psalm 36, vers 1. Ik heb het omgedraaid, ik heb nou dat eerst laten zingen. Niet waar, zij vrezen niet voor God de Heer en hun geweten spreekt niet meer, ze zijn aan het kwaad verloren. Laten we nu samen bidden met het oog op wat ik zojuist gelezen heb. Vader in de hemel, we hebben het weer gelezen. De kerkdienst komt regelrecht uit de hemel. U hebt niet via, maar rechtstreeks aan ons opgedragen om samen te komen als uw verbond rondom uw woord. En dat woord begon met de 10 geboden die u via Mozes ons liet mededelen. Maar heren, zoals we net zongen, wij zijn arglistig, we gaan eigen wegen en we verzinnen van alles om maar niet te komen. Maar het is een gebod dat we hier zijn. En u wist heel goed, heren, dat als u het ons niet gebood, dan kwamen we niet. Daarom vragen we u vergeving, heren, dat we ondanks dat we weten van dat gebod, wij vaak niet verschijnen voor uw troon, voor uw genade. Vergeef ons dat. En laat ons toch diep dankbaar zijn dat de Heer Jezus zich desondanks met ons blijft bemoeien. Altijd weer. Zoals hij telkens weer zegt. Amen. En die bemoeienis, die hoort u als ik zeg, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Want wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Sommigen dan uit de scharen die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken, deze is waarlijk een profeet. En anderen zeiden, nee, deze is de Christus. Willen wij nu met elkaar zingen van Psalm 36, vers 2. En in gezang 75 vers 4 zingen we direct precies waarom we de Bijbel open doen. En daarom gaan we eerst bidden om de zegen. Wij danken u, hemelse Vader, dat u ons het voorrecht geeft om ver voor we sterven voor uw heilig aangezicht te mogen zijn. Dat is de zondag. We staan hier voor uw troon. En we hebben het gehoord uit het eerste woord dat u ons vanuit de hemel hebt meegegeven, het vierde gebod. En dat we hier dan ook mogen zijn om met overvloed van spijs en drank u te eren, dat hebt u zelf voor ons klaargemaakt. En we danken u daarvoor. En we bidden u dat we ver voor ons sterven, ons bewust zijn van uw aanwezigheid. in woord en geest. In Christus naam. Amen. Gezang 75, vers 4. Toen ik vroeger in Noordwijk was, toen zei de katholieke collega van mij, wij laten in die dienst tegenwoordig de schrift afdrukken. Want de Romeinse die hebben niet zoveel kennis van de schrift als wij. Langzamerhand is het bij ons ook anders geworden. Maar hij had gelijk, want als je de schrift leest tijdens de dienst, pik je veel meer mee en dat zult u goed merken aan de preek. Want toen ik vorige keer preekte over die prachtige geschiedenis van Johannes 2, de bruiloft te Kana, toen had ik er ook meer bij gehaald. Toen zeiden de mensen, haalt er te veel bij. Nee, dat is het verbond. En zo krijgt u vandaag over de Samaritaanse vrouw het verbond. Moet u na die tijd zich maar eens afvragen of u dat erbij gedacht had. En daarom leest nu voor u Anneke Houwaard Johannes 4, de versen 4 tot 26.
En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave Gods, en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Zij zeiden tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan dat levende water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en er zelf uit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt zal weder dorst krijgen, maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen hoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. En Jezus zeide tot haar terecht, zegt gij, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en gij liet zeggen dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: geloof mij, vrouw, de ure komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden, zullen in de geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: ik, die met u spreekt, ben het.
Zingen we nu gezang 75 vers 5. Als zuster Joke Lindhout direct dat tweede gedeelte gelezen hebt, dan krijgt u echt het verband. Maar dat wordt vaak er niet bij gelezen. En toch moet dat, want onze tekst eindigt dan in het hoogtepunt, en daar begin ik straks ook mee met vers 42. En dan zie je terug over het geheel. Dus na dat wij nu eerst gelezen hebben, ik nodig zuster Joke Lindhout uit om hier te komen lezen.
En daarom kwamen de discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch zei niemand: wat zoekt gij? Of waarom spreekt gij met haar? De vrouw liet haar kruik staan en ging naar de stad en zei tot de mensen: kom mede en ziet een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen tot hem. Intussen vroegen zijn discipelen hem, zeggende: Rabbi, eet. Hij zei echter tot hen: ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkander: iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zeide tot hem: mijn spijze is de wil te doen desgene die mijn gezonden heeft in en zijn werk te volbrengen. Zegt gij niet: nog 4 maanden, dan komt de oost? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oosten. Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwige leven, omdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. Want hier is de spreuk waarachtig: de een zaait, de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien wat u geen arbeid heeft gekost. Anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. En uit die stad geloofden velen de Samaritanen in hem om het woord der vrouw, die getuigde: hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten ze hem bij hem te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En hij zeide tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want we hebben zelf hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is.
Zo, wij zitten nu aan 75 vers 6. Mag ik u vriendelijk uitnodigen gezang 403 vers 1 te zingen als antwoord op de preek. Gezang 403 vers 1, gemeente van de Heer Jezus. Wij hebben hem zelf gehoord dat Jezus de redder der wereld is. Die persoonlijke overtuiging, die persoonlijke uitspraak. Daar gaat het om. Dat die Samaritanen werkelijk weten dat Jezus de redder der wereld is. Luther zei al, wel het heiland. Ja. Dat zeiden die Samaritanen en het is uniek. Geweldig. Omdat het niet vanzelfsprekend is. Kijk, iedereen kan zeggen, wat is dit mooi weer. Maar niet iedereen kan zeggen, we weten zelf werkelijk dat hij de redder der wereld is. En daarom is wat zij daar zeiden, absoluut het grootste wonder van alle wonderen. Het wonder van het geloof. En dat vieren wij nu. Aan het avondmaal, die persoonlijke overtuiging, wij weten zelf, als het absoluut grootste wonder. Want ja, de Heer Jezus Christus, die is Jood. Maar dat hij dan voor Samaritanen de redder der wereld is. Kijk, dat wonder beleven we hier in de schrift. Aan tafel, dat onderzoeken we. Maar vooral, we zijn er blij om, we bejubelen het. En we hebben er eerbied voor. En daarvoor moet u eerst maar eens in de huid van de Samaritaan kruipen. Waarom het niet vanzelfsprekend is. En u moet bij uzelf te raden gaan wat u zou doen. Als u in hun huid zat. Want Samaritanen waren van oorsprong, net als Palestijnen, verdreven van hun eigen geboortegrond. Voorgoed. En daarna werden ze ook nog eens gedwongen om dicht bij de Joden te blijven wonen. U begrijpt, die verdrukking vergaat ze nooit. En dat gaf altijd weer haat en nijd. En dat is dat de Palestijnen vandaag aan de dag. Is dat onrecht nooit weggenomen, tot op de dag van vandaag niet. Maar Samaritanen, die kregen ook gemengde huwelijken weer. En zo werden ze toch ook weer van die kant in de Joodse invloedssfeer gehouden. Gedrongen. maar erkend werden ze nooit. Niet als Joden en niet als echte kinderen van God. Ze bleven onderdrukt. Ze bleven ondermaats. Want Joden, ook vandaag nog, voelen zich altijd superieur als volk van God. Zij zijn het. En de achtergestelde volken zijn tweederangs. En dat probleem vandaag in 2008 is er ook met de Palestijnen. Kijk, en daarom is het dus niet vanzelfsprekend wat ik u zei. Maar nu komt dat evangelie dwars door al die menselijke toestanden heen. Want we hebben het gelezen in onze tekst. Die Samaritanen die willen dan wel rechtstreeks belijden dat ze contact hebben met de Heer Jezus. En dat ze notabene in hem geloven. Dwars door die achterstelling en door die nood heen. Maar voor Jezus is dat ook de omgekeerde wereld, want hij is toch in de eerste plaats gekomen voor de Joden, voor het volk van God. Maar vooral in Jeruzalem, de hoofdstad, moeten ze hem niet. Want hij noemt zich Gods zoon en dat mag niet, daar staat de doodstraf op. En daarom hier in de tekst gaat hij Jeruzalem uit, naar het noorden, en komt hij op die tocht bij de inwoners van Samaria. En dan... Niet zijn landgenoten, zou je toch verwachten, al waren er maar een paar. Maar die Samaritanen jubelen, Jezus Christus is de redder der wereld. Vers 42, kern van het hele hoofdstuk. En hij is het grootste wonder van ons geloof. En dan is de boodschap van de tekst eigenlijk wat bij mensen niet mogelijk is. Want mensen die vergeten geen onrecht en die gaan er niet overheen. Maar het is toch mogelijk bij God. Dat is Johannes 4. Wat kom je daar dus eigenlijk in de Bijbel vreemd tegen? Dat Samaritanen blij zijn om de Jood Jezus als redder. In hun nood. En daarom jubelen ze in hun nood. En komen ze tot geloof in hun nood. In Nederland verliezen de mensen juist in de nood hun geloof. Als er mensen doodgaan, als ze ellende hebben, weg die kerk. Weg dat geloof. Maar deze Samaritanen leren juist in hun nood dat Jezus er niet is zonder hun nood. En daarom geloven ze ook door de nood heen. En daarom zijn deze mensen een wonder in het geloof. En nu geeft de tekst twee redenen waarom die Samaritanen in hun wereldredder geloven. Ja, als een wonder. De eerste reden is de manier waarop de Heer Jezus verschijnt. Verschijnt een wereldredder incognito, onopvallend, zodat je hem niet herkent, zodat je hem niet begrijpt, ja. Is die vreemdeling onderweg naar de Jacobsbron een wereldredder? Wie ziet dat? Hij die vermoeid is, die vraagt, geef mij te drinken bij de bron. De Samaritaanse ziet hem dan ook niet als wereldredder. En als aan het eind van die weg smaad en spot ook die wereldredder aan het kruis brengt, wie herkent dan in de Zoon van God? Pardon, wie herkent dan in Jezus de Zoon van God? Vandaag aan de dag een moslim niet één. Want een moslim in de Koran erkent geen God die lijdt. Uitgesloten. Hoe kan God nou lijden? Hoe kan God zich nou vernederen? Nou, daar heb je een verschilpunt te stappen. Er is een nood overheen. Maar gemeente, wij. U weet dat er genoeg ellende en armoede en bedelaars zijn. Maar ontmoet u ze? Leeft u met bedelaars? Leeft u met behoeftigen? Daarom vraag ik u, hoe lang zou u nou bij die Jezus blijven, zoals die bij die Samaritaanse vrouw komt? Kijk, dat is de ergernis van het kruis. En dat hoort bij Jezus. Dat hij net zo verstoten lijkt als die Samaritaanse vrouw, net zo kwetsbaar, want zij ging ook naar die put om te put, om water te putten, om te drinken. Hoe kan dat nou een wereldredder zijn? Wie herkent dat? Daarom vraag ik, gaat u uw dagelijks leven eens na? Waar leeft u met die ergernis van het kruis? Doen wij, broeders en zusters, inderdaad zo dat wij Jezus daarin herkennen? Wel nee, wij zouden iemand direct een proces tegen smaad aandoen. Als iemand mij iets aandoet, ogenblikkelijk. Nou, er moet dus ook heel wat veranderen bij ons. Dat heet bekeren. En bekeren betekent dat je geestelijk van binnenuit verandert. Metanoia. Wil je in die diep kwetsbare Jezus geloven? En vandaar dat hij ons ook uitstuurt om de minste op te zoeken, net als hij was. Nou, die leefstijl zit niet zo erg ingebakken bij gereformeerden. Laten we nou alsjeblieft eerlijk zijn. De Heilige Geest moet wel wat veranderen aan mensen die zich die leefstijl willen aanmeten. En dan is er nog een tweede reden, waardoor dit geloof een wonder is dat Jezus Christus redder der wereld is. En dat zie je dan aan die mensen, aan wie dat wonder van het geloof geschiedt. Nummer 1 is dat die Samaritaanse vrouw, en ik zei u al, zij herkent in Jezus geen autoriteit. Alleen maar een dorstig man. En een man. En daar heeft ze genoeg van. Ze heeft niks met die man. Ze weigert hem als Jood, ze weigert hem een dronk. En ze vertelt Jezus dat haar geloof hangt aan Jacob, de maker van de bron. En dat haar geloof traditioneel hangt aan het bidden op de berg Gerizim. Het is dus wel op haar manier godsdienstig. Maar er is wel iets vreemds. Ze komt op het heetst van de dag. En er komt niemand. Niemand put water op het heetst van de dag. Waarom gaat zij dan op het heetst van de dag? Nou, dan ontmoet ze niemand, want de dorpelingen minachten haar. Om haar omgang met mannen, ze versleet er al 5 of 6. Daarom komt ze hier maar alleen op het heetst van de dag. En laat Jezus daar nou op dat moment ook zijn. En daarom vraag ik u, wat betekenen nu deze feiten? Zo ziet u dus Johannes 4. Nou, deze vrouw is een muur. Is een muur tussen Jezus en haar. Ze is compleet afgesloten. Geen enkel contactpunt. Ze heeft eerder iets vijandig met hem, want Samaritanen gaan niet met Joden om. Precies hetzelfde. Palestijnen gaan niet met Joden om. Het is het nog steeds. Staat er in de Bijbel. Ze gaan er niet mee om. Muur. En gemeente. Nou komt weer dat evangelie daar dwars doorheen. En dat is namelijk wat bij mensen onmogelijk is. Volstrekt onmogelijk. Wordt mogelijk bij God. Het is werkelijk fantastisch. Als mensen elk contact voor onmogelijk houden, dan begint de Bijbel pas goed met het evangelie. Want die vrouw van haar kant heeft dus niks met Jezus. Maar Jezus van zijn kant, in de positie waarin hij verkeert, totaal geen enkele autoriteit. Zoekt en vindt zulke vernederden. En dat doet hij pastoraal geduldig. Hij verlost haar eerst van haar geloof in het water van de Jacobsbron. En dan biedt hij in de plaats daarvan haar aan het levende water. En we hebben het gelezen, dat is hij zelf. Dat is wat hij geeft, de vergeving van zonden, de totale verlossing. Het leven met God, het levende water. En er staat natuurlijk, en dat is natuurlijk prachtig, als gij kende de gave God, staat er, dan had u geen dorst meer. Dat moet u zo vertalen. Al je verslavingen, die dorst, weet u wel, van die vrouw, seks, omgang met mannen. Maar goed, we hebben allemaal onze dorst. De ene werk, hè, een werkaholic. En de andere, altijd bezig, gaat u maar na waar u mee bezig bent in uw hoofd. En wat kan leiden tot overdrijving? Wie heeft dat niet van ons? Maar de Heer Jezus zegt, als gij de gave Gods kende, dan zou het verdwijnen. Met andere woorden, de bekering gaat pas goed door. Je hebt pas helemaal contact met Jezus als je ervan loskomt. Dat staat er. Met andere woorden, de Heilige Geest kan heel wat bij ons teweeg brengen. Laten we eerlijk zijn, broeders en zusters. En dan zijn we er nog niet, want dan gaat die vrouw over op, ja, ik weet eigenlijk niet waar ik bidden moet. En hij kiest de Heer Jezus en niet voor Jeruzalem en niet voor die berg. Maar hij zegt, de Vader kun je overal aanbidden. In geest en in waarheid. Overal, dat is het wonder van het gebed. En zegt de Heer Jezus dan. En er is één die je bij die Vader brengt, dat ben ik. Ik ben die Messias. En zo vindt die vrouw door de Heer Jezus zelf. En door niets in zichzelf. De redder der wereld. Dus wat is het grootste wonder, thema van de preek? Geloof dat die vrouw werkelijk Jezus niet vindt, maar dat Jezus haar vindt. Daar hebt u het wonder. Terwijl niemand dat voor mogelijk acht. En met zo'n geloof moet je aan tafel gaan. Hè? Ik ben zo helemaal van Jezus. Je zal het misschien bij jezelf niet voor mogelijk houden. Maar het kan, als hij het doet. Jezus zoekt het verlorene in de gestalte van een verlorene en kwetsbare. En dan spreekt hij in zijn kwetsbare positie toch met dat machtswoord van de Zoon van God. En dat blijkt hieruit. Hoe Jezus namelijk dit geschenk aan die vrouw geeft, dat geloof. Hij zegt tegen die vrouw, roept je man. Ja, roept je man. Maar, broeders en zusters, ik zit even naar mijn blaadje te zoeken. Daar komt hij. Roept je man, dan kan hij ook delen in die redding. Maar ze zegt, ik heb geen man. Dat is een halve waarheid, ze had misschien op dat moment geen man. Jezus zegt, je hebt er 5 gehad. En die je nu hebt, is je man niet. En nou het mooie van het evangelie, zo ontdekt de Heer Jezus haar aan haar schuld. En hij vergeeft het direct. En hij dekt het ook weer toe. Dat is zo prachtig. En dat is ook avondmaal vieren. Ik heb veel van die mensen meegemaakt die zeggen, ja, ik kan niet aan de avondmaal om dit en dat. En ik kon ze het maar niet uit het hoofd praten, hè, dat God juist hun zonde vergeeft. Ze zetten altijd weer een muur tussen Jezus en henzelf. U kent die kerk wel waar dat altijd gebeurt. Ja, ik kan vandaag naar een avondmaal. Waar vind je dat in de schrift? Jezus dekt juist de zonde toe. En die vrouw die weet gewoon niet waar ze blijven moet. Dat geeft de doorslag. Nu weet de vrouw zeker door die zondevergeving, doordat hij haar Heer en Heiland is, dat Jezus haar wereldredder is. Zou hij dan toch niet de Christus zijn? En wat heerlijk, hè, aan tafel. Niemand wordt er weggestuurd. Niemand. Jezus sluit ook van zijn kant de omgang niet af. Nee, hij stuurt hem naar de man. Dat mag ook komen. En dat is juist de blijdschap van een avondmaal. Hè. Ik heb net nog tegen broeder Halwaard gezegd, eigenlijk moest een kerkganger zo zijn dat hij elke zondag tenminste 1 andere meenam. Gebeurt in sommige groepen wel. Kijk dan. Is het probleem met de groene geen punt, hoor. Als u iedereen apart 1 ander meeneemt. Als u een extra bon krijgt, een vrijkaart voor een concert, loopt u direct naar iemand toe. Hups, oké, nou doe dat dan ook voor de kerk, want u krijgt zomaar vergeving. En u mag zomaar aan tafel. Het is toch fantastisch. Zou hij niet de Christus zijn, ze is perplex van het wonder. En daarom zeg ik, wat leren wij hier van de Heer? Nou ja, dat wonder. Dat Jezus eerst die vrouw zoekt, maar vervolgens, en het wonder gaat door. En dan laat hij dat verloren schaap naar die man gaan en naar die andere Samaritanen. Met andere woorden, de Heer Jezus zet het pastoraat direct in beweging. Dat is hij zelf. Het pastoraat van Jezus, nietwaar? En zo wordt dan door die vrouw die hele gemeenschap aangetrokken. Want die mensen beginnen met naar die vrouw te luisteren. En wat voor vrouw, wat had ze gedaan? Ze luisteren naar die vrouw en via die vrouw komen ze bij Jezus. En zo wordt Jezus het wonder van hun geloof als wereldredder. En dat is dus ook de methode van Jezus, ook voor u. Hij staat klip en klaar in de Bijbel. Als u dat wonder gelooft, dan moet u de volgende week iemand meenemen, anders klopt er iets niet. Want dat pastoraat wordt zo goed, dat zelfs Samaritanen naar die Jood toe komen. De Samaritanen gingen toch niet met Joden om? Ja, het is aan alle kanten niet vanzelfsprekend, maar het is een groot wonder. Broeders en zusters. En daarom gaan we nu verder. Direct als die vrouw Jezus gevonden heeft, vragen zijn discipelen. Nou Heer, maar wanneer gaat u nou eens een keertje eten? U hebt het zo druk met die vrouw. Die Samaritanen begrijpen niks meer van hun meester. Maar de meester antwoordt: ik heb geen tijd om te eten. Want mijn voedsel is te doen de wil van mijn vader, dat is eten. Net als bij de verzoeking in de woestijn. De wil van mijn vader. En daarvoor moeten we even terug. Om dat wonder weer te zien. Jezus komt uit het ongelovige Jeruzalem. En gaat naar een nog ongeloviger bolwerk. Samaria. Om in het beeld van de gelijkenis van de zaaier te spreken. Hij is hier op een akker. Met stenen bezaaid. Waar nauwelijks enige vrucht groeit. En dan gebeurt er weer dat wonder en dan groeit er toch een vrucht. Die Samaritaanse vrouw. Maar de Heer Jezus laat hier, daar heb je het verband, in die Samaritaanse vrouw een zaadkorrel in die Samaritaanse harde grond vallen. En dan zegt de Heer Jezus tegen die discipelen, jullie gaan toch over 4 maanden oogsten? Nou, kijk eens naar die Samaritaanse. En nou komt het hele dorp naar me toe. Daar in dat bolwerk van duisternis. Het hele dorp. Zal ik jullie wat vertellen? Dat is een teken dat er nog vele steenachtige akkers zullen komen. Maar ik zie toch velden die eens rijp worden om te oogsten. En net als vorige week bij die preek over de bruiloft van Kana. Die discipelen worden klaargemaakt voor hun taak. Nou hier ook. Als apostelen. Want straks zegt hij, stuur ik jullie uit om te oogsten. Wat anderen gezaaid hebben, misschien de profeten of Jezus op een andere plek. Heidenen die nog niet naar voren gekomen waren, maar ik stuur jullie uit om te oogsten wat anderen gezaaid hebben. Zoals ik nu die Samaritaanse vrouw gezaaid heb en haar hele dorp naar voren komt. Reken maar, broeders en zusters, dat die discipelen stom verbaasd waren. Want ze hadden in die Samaritaanse vrouw helemaal niks gezien. Die vrouw, wat moet ik met die vrouw? Zo was het daar in de Bijbel. Wat moet ik met die vrouw? En dan gebeurt het toch. Het grootste geschenk. Dat geloof als wonder, dat krijgen die discipelen nu ook. Want ze zien nog geen oogst. Maar Jezus heeft gezaaid en zij zullen straks oogsten. En dat krijgt u ook mee. Want ik denk nu weer terug aan die tegenstelling die we hebben tussen de 3 godsdiensten, moslims, joden en christenen. Niemand lost hun verschillen op. Er blijven joden en moslims, christenen. Maar Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, er komt een tijd dat iedereen één God aanbidt. En dat iedereen, net als jij in mij, die ene wereldredder gelooft. En dat is de blijde boodschap, broeders en zusters. Dat is eigenlijk het heerlijke van alles. Er komt een tijd dat jij daarin gelooft. Want daar staan die Samaritanen in de tekst borg voor. Door hen worden straks ook die velden wit om te oogsten. Terwijl we er nog niks van zien als die discipelen. Dat geeft extra vreugde aan het avondmaal. Want kijk, ik zit daar wel, maar ik zit daar niet op domme stoelen, nee. Ik zie de bruiloft van het Lam. Ja toch? Als ik daar zit, er zijn mensen die vroeger zeiden, oh, het is vandaag avondmaal, ja, dan moeten we weer gaan, weet u wel. Ze zijn heel het perspectief kwijt. Nee, je ziet de bruiloft van het Lam. Dat is het. En als u dat ziet, dan ziet u in deze preek, je moet met een geweldige blijdschap doorwerken. U ziet niks, hè, dat er verandert. Maar de Heer Jezus ziet het wel, hoor. Hij ziet dat er gezaaid is en dat de velden wit zijn om te oogsten. En dat weten we dus door die Samaritanen. En als die Samaritanen dan zeggen, wij hebben het van hem zelf gehoord. Wat zullen wij dan zeggen? Ja, natuurlijk, precies hetzelfde. Ik sluit weer af met het prachtige gedicht van Nel Benschop. Geloven, weet u wel, dat wonder. Geloven is geluk, is gave van de Heer, om niet begrijpend toch te blijven hopen. In vast vertrouwen achter hem te lopen, al zie je zelf geen spoor. Geen voetpad meer. Geloven is geluk. Het bestaat soms in één woord. Als u rek aan tafel zit, Rabuni, mijn meester. En dan niets meer te verlangen. Dan uit zijn mond de zegen te ontvangen. Die je beschermt door die nauwe poort. Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer. Je kunt het door gebrek aan zorg verspelen. Alleen als je het met anderen wilt delen, heb je het weer? Als je het met anderen wilt delen, dan bemerk je vol verwondering, het wordt meer. Amen. Zetten we nu in de preek ook in het gebed die drie vergezichten naast elkaar. Vader in de hemel, we danken u dat u vanuit de hemel uw woord gaf. En toen was uw volk onder aan de berg. En we danken u, heren, ook voor het avondmaal. Weer geeft u vanuit de hemel, namelijk de bruiloft van het lam, een afbeelding hier in het avondmaal. Dat we met elkaar vieren. En in de preek hebt u het ons ook laten zien op een geweldige manier. De Joden stuurden u weg. En in het meest heidense gebied worden op onvruchtbare bodem de christenen geboren. Uit mensen van wie je het niet mogelijk acht. Zo is ook de toekomst. De velden zullen wit zijn om te oogsten waar wij het niet zien. Wat geeft u geweldige perspectieven aan een christen om te leven. Amen. Wij willen nu onze gave aan de Heer geven en daarna zingen we met elkaar van gezang 403 vers 2. Dan lees ik u nu het formulier uit de katern op bladzijde 10. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in hem geloven en hem liefhebben. En als dienaren van Jezus nodigen wij u uit. Om dankbaar en gelovig met ons de gebeden te zeggen. En brood en wijn te ontvangen uit zijn hand. Ja, waarlijk, het past ons, o Heer. Goed is het en heilzaam dat wij u dank zeggen. Overal en altijd, heilige Vader, eeuwige God, door Christus onze Heer, die ons mensen is gelijk geworden en zich vernederd heeft tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Daarom hebt gij hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in zijn naam zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en op de aarde zijn. Tot eer van God de Vader. En daarom met engelen en machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, verheffen ook wij onze stem en zingen in gezang 403, het derde vers.
Wanneer ik zonder sterven moet,
wij zegenen u omwille van Jezus, uw Zoon, uw onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtreding en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. Want in de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. En als wij dan eten van dit brood en drinken uit de beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. En zo gedenken wij dan het verlossend lijden van de Messias onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood, totdat hij komt. Bidden wij dan, almachtige God en barmhartige Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij met het geofferde lichaam en bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus gespijzigd en gelaafd worden, opdat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En wij met elkaar als lidmaten van één lichaam in broederlijke liefde verbonden worden. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus onze Heer, die ons al dus heeft leren bidden, en bid u luid met mij mee. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de ambtsdragers plaats te nemen, evenals dat ik het zelf doe. En als wij dan gezang 403 vers 4 gezongen hebben, dan gaan we aan tafel.
Thank you.
van alle dingen zijn geleefd. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En omdat we zo'n klein groepje zijn, houden we het stukje brood vast dat we het allemaal hebben. Beker ter dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neem die, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. U zit de organist bij ons aan tafel, dus laten we eerst daarom samen de schriftlezing doen, anders zou ik eerst een lied opgeven. Maar nu, na de schriftlezing en het gebed, of na de korte afsluiting, willen we dan met elkaar zingen. Ik zei schriftlezing, maar ik bedoel natuurlijk het gebed. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, dat gij ons de gemeenschap met uw Zoon geschonken hebt. En wij bidden u, laat deze gemeenschap hier aan tafel, tot in de hemel, rond de bruiloft van het Lam, altijd sterk zijn in ons, opdat we hier al hemelburgers zijn, nieuwe mensen in Jezus Christus, u ter eer, en onze naaste tot heil, om precies als in de preek te denken aan de minste onder ons. Amen. Ik verzoek de organist nu om naar zijn plaats te gaan en dan zingen wij gezang 456, vers 1 en 2, daarna volgt de zegen en dan het derde vers. Dus eerst gezang 456, 1 en 2. de liefde van God Almachtig en de gemeenschap door de Heilige Geest zijn met u allemaal.
Amen.